Ik ben het volkomen eens met broeder Johan dat het een vreemde situatie blijft als je in een lege zaal staat te spreken. En dan mis je echt de gemeenschap der gelovigen. Mensen die je kent, die je weet waar ze normaal zitten. Mensen met hun notitieboekjes en ze zitten er niet. Dus het is allemaal even anders. Maar toch is het bijzonder dat we op deze manier ook weer samen mogen komen, samenkomen in de naam van onze heiland, de Heere Jezus Christus. En vandaag is het zondag 5 april. Het is de laatste zondag voordat we naar Goede Vrijdag en naar Pasen gaan. Een week die deze keer ook volledig anders zal zijn als we dat ook thuis achter het scherm moeten gedenken. Dat de Heere Jezus zijn leven heeft gegeven, maar meer is dat hij de dood heeft overwonnen en is opgestaan en leeft. Maar deze dag, die wordt normaal in de christelijke traditie, wordt die ook genoemd de Palmpasen of Palmzondag. En dat is omdat het de dag is dat de Heere Jezus de stad Jeruzalem introk. En daar wil ik van deze morgen met u samen naar kijken. En als u de Bijbel in uw handen hebt, wilt u dan gaan naar Zacharia. Zacharia, hoofdstuk 9, dat is het ene laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Dus dat is makkelijk te vinden. Zacharia, hoofdstuk 9. En het interessante is dat Zacharia leefde ongeveer 520 jaar voor Christus. En toen schreef hij al in vers 9, Zacharia, hoofdstuk 9, vers 9... Dan staat er, verheugt u zeer. En dat is een kenmerk in het woord van God. Zij die de Heere kennen, zij die verlangen naar de Heere, zij die leven met de Heere, hebben altijd een reden om zich te verheugen. Want het is een vreugde als je Jezus Christus hebt leren kennen als je heiland en je verlosser. Het is een vreugde als je weet dat je vergeving van zonde hebt ontvangen. Het is een vreugde als je weet wat Jesaja 1 vers 18 zegt. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen witter worden dan sneeuw. Het is een vreugde om in deze tijd van zoveel vragen rond de hele coronacrisis te weten. Maar dit is het einde niet. Het is een vreugde als je met Paulus kan zeggen, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. En hier zegt Zacharia, die zegt, verheugt u. En waarom? Omdat er ook voor het volk Israël, want daar gaat het hier over, nog zoveel te gebeuren staat. En dan zegt hij, verheugt u zeer, dochter van Sion. En daar bedoelt hij de inwoners van Jeruzalem mee en breder uit het volk Israël. Juich, dochter van Jeruzalem, zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig en hij is een heiland, een verlosser. Maar dan staat er iets achter. Arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Nu gaan we naar Matteüs hoofdstuk 21. En dat is het gedeelte waar we deze morgen dan ook over zullen nadenken. Matteüs hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 11. Matteüs hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 11. En dan is de Heer Jezus ongeveer 33 jaar, want we zitten in het einde van zijn bediening. Dus de tijdspan tussen Zacharia en de Heere Jezus hier is ongeveer 550 jaar. En het is zo bijzonder hoe gedetailleerd Zacharia schreef hoe de Heere Jezus in Jeruzalem zou binnenkomen. En dat het werkelijk zo gebeurt. En weet u, dat is bemoedigend voor u en mij, dat de profetieën uit het woord van God daadwerkelijk vervuld zijn. En zij die nog niet vervuld zijn, vervuld zullen worden. Daar kunnen wij op vertrouwen, daar kunnen wij op bouwen. En dat is de rijkdom, ook in deze tijd, dat wij een zekerheid hebben van het woord van God. Van een God die niet liegt, maar altijd de waarheid spreekt. Hoofdstuk 21. En daar lezen wij, Toen zij, dat zijn de discipelen en de Heer Jezus, Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen: ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft. En hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een juk dragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Ze brachten de ezelin en het veulen en ze legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en hakte takken van de bomen en spreidde ze uit op de weg. En de menigte die voorop liep en die volgde riep: Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, Hosanna in de hoogste hemelen. Toen Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zeide: wie is dat? En de menigte zei: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Tot zover het woord van God. Nou, dit gedeelte komt natuurlijk ook in de andere evangeliën voor, zoals in Marcus 11, Lucas 19 en Johannes 12. En eigenlijk zou je ze alle vier vanmiddag eens even moeten nalezen om de verschillende aspecten van dat gebeuren te zien, want de een beschrijft toch het iets weer anders dan de ander. Maar het begint met vers 1. En toen zij bij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren. Nou, Betfage was waarschijnlijk een soort landgoed dat aan de oosthelling van de Olijfberg lag. En dus ten oosten van Jeruzalem. En Marcus en Lucas die leggen ook nog eens uit dat het tussen Jeruzalem en Betanië lag. Dus dat is het gebied waar de Heere Jezus naderde. Interessant is dat volgens Johannes 12 vers 1 de Heere Jezus 6 dagen voor het Pascha naar Betanië kwam. Dus naar dit gebied, 6 dagen voor het Pascha. Namelijk op vrijdag de 8e van de maand Nisan. En dat is de periode half maart, half april, dus waar wij precies in zitten. Hij bleef daar de Sabbat over, want dan doen ze niks. En op de eerste dag van de week, zondag de 10e Nisan, is hij rijdend op een ezel Jeruzalem binnengetrokken. Nou, dat is interessant, dat het op de 10e Nisan plaatsvond. Waarom? Omdat Exodus 12 ook de 10e Nisan wordt genoemd. Want dat was de dag waarop het paaslam moest worden uitgekozen en bewaard worden tot de 14e Nisan, het Pascha. En juist op die dag, op de 10e Nisan, dat het paaslam uitgekozen moest worden, op deze dag stelde de Heere Jezus zich tegenover het volk voor als de Messias, maar beter gezegd, als het paaslam dat voor het volk geslacht zou worden. En dat is al interessant dat het zo overeenkomt met wat in het Oude Testament beschreven staat. En dan lezen we verder in vers 1 dat de Heere Jezus zond 2 discipelen uit en gaf hen een opdracht. Nou, de Bijbel zegt niet wie die 2 waren, maar sommige uitleggers denken dat het Petrus en Johannes waren, omdat die wel meerdere keren van die speciale opdrachten kregen. En ook bijvoorbeeld als ze het Pascha moeten voorbereiden, moeten Petrus en Johannes, die moeten dan de bovenzaal gaan in orde maken. Dus, maar goed, dat weten we niet. Maar ze kregen wel een opdracht. Ze moesten een dorp ingaan. En de Heere Jezus zei, als je dat dorp ingaat, dan zul je meteen een ezel vinden. Vastgebonden met een veulen bij haar. Nou, ik vraag me wel eens af, hoe zouden de discipelen daar weer op gereageerd hebben? Daar komt de Heere Jezus weer met een opdracht. Ze hebben natuurlijk in die 3 jaar dat ze met hem gewandeld hebben, al heel veel opdrachten meegemaakt. Voeten 5000. En ze zeiden, ja maar heren, hoe dan? Gooi je net aan de andere kant. Ja, maar we hebben al de hele nacht gevist. En nu ga de stad in en je zult een ezel vinden. Maar we zien hier wel bijzonder dat ze groeien in hun geloof. En de waarom ze dingen moeten doen steeds vermindert. Maar de opdracht is ook apart. De opdracht is hier, gij zult een ezel vinden, een ezelin en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft en hij zal ze meteen sturen. Nou, nu is het natuurlijk ook belangrijk om te kijken naar die andere evangeliën. Want hier staat alleen een ezelin en een veulen. Maar in Marcus 11 en Lucas 19, daar lezen we dat het een ezelin met haar veulen moet zijn. Een veulen waar geen mens op gezeten heeft. Het is een extra benadrukking welk veulen het moet zijn. Waar geen mens op gezeten heeft, die moeten ze losmaken en bij hem brengen. En dan moest ik zo nadenken. Een veulen waar geen mens op gezeten heeft. Weet u waarom? Omdat de mens erop zou gaan zitten. En zo werd de Heere Jezus 2 keer door Pilatus genoemd. En Pilatus die noemde hem, zie de mens. Maar dat was een beetje bespottend. De mens, Johannes 18 vers 29 en 19 vers 5 kunnen we dat vinden. Maar die mens was het lam van God, de zoon van God. En de ezelin die moest een veulen hebben waar geen mens op gezeten had. Want de mens die zou er op gaan zitten. En dat is wel heel bijzonder. En dan staat er, en als iemand wat zegt, zeg dan maar gewoon, de Heere heeft ze nodig. Ja, meer niet. Is dat genoeg om iemand te overtuigen dat je zomaar een ezel en een veulen meeneemt? Ja, dat was genoeg. Want er lag autoriteit in die woorden. Het is net als bij Mozes, als Mozes door de Heere wordt teruggezonden naar Egypte. En hij moet tegen het volk zeggen dat de Heere heeft gezonden heeft. En tegen Farao later ook. En dan zegt Mozes, ja maar wat moet ik dan zeggen? Wie heeft mij gezonden? En dan zegt de Heere, ik ben die ik ben. Ja, was dat voldoende? Ja. Want daar lag de autoriteit in. Daar lag de kracht in van het woord van God. En weet u, dat is zo bijzonder. Wij hoeven aan dat woord van God niks toe te voegen. Het heeft al kracht in zichzelf. En dat is wat Paulus zegt in Romeinen 1. Hij zegt, ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud van een ieder die dat gelooft. En hier ook, de discipelen hoefden helemaal niet uit te leggen het hoe en waarom. De Heere heeft ze nodig. En dat was waarschijnlijk voldoende. Maar dan staat er zoiets moois. De versen 4 en 5. Dit alles is gebeurd. Dit alles is gebeurd. Deze hele geschiedenis. Deze geschiedenis was geen samenvatting van omstandigheden. Dit alles is gebeurd opdat. En dat is een belangrijk woordje in dit gebeuren. Dit is gebeurd opdat, hier komt de reden waarom, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei, zeg tot de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en op een veulen, dat een jong van een juk dragend ezelin is. Weet u, dat is een kenmerk in het evangelie van Matteüs. Matteüs is eigenlijk meer geschreven voor het Joodse volk. Opdat zij zouden erkennen door dat evangelie dat de Messias, de koning, werkelijk gekomen is. Want als die zegt opdat vervuld zou worden, is juist het Matteüs evangelie die dat 10 keer herhaalt. Nou, dat kunt u opzoeken, ik zou al die versen door kunnen geven. Maar 10 keer staat er in het Matteüs-evangelie op dat vervuld zou worden. En waarom? Zodat het Joodse volk wakker geschud zou worden, hun ogen geopend zouden worden, hun harten zouden geopend worden voor de Messias, de koning der Joden. Hij is daar, hij is gekomen. En hier zou vervuld worden wat Zacharia hoofdstuk 9 vers 9 ons leert. En het toonde aan dat de Heere Jezus Christus, hij niet alleen de Messias was, maar hij was de beloofde koning, de zoon van David. En we hebben gelezen in Zacharia 9 iets heel bijzonders. Laten we daar even naar teruggaan. Zacharia hoofdstuk 9... waarin we lezen, verheugt u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem, zie uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland. En dan staat er een komma. Arm en rijdend op u, op een ezel. Arm, want het was een geleende ezel. Die was niet eens van hemzelf. Weet u, als wij onze Koningsdag hebben, dan zien wij koning Maxima of koning Willem-Alexander en koningin Maxima niet op een ezel binnenkomen. Maar deze koning kwam op een ezel. Normaal in die tijd kwamen koningen met paarden, met wagens, met pracht en met praal. Maar deze koning kwam op een ezel. Waarom? Omdat hij zachtmoedig was, omdat hij nederig was. Een nederige koning die vrede zou brengen, die de oplossing zou geven voor zijn volk Israël en voor alle volkeren in deze wereld. En als we dan teruggaan naar Matteüs 21, dan zien we dat Matteüs nog weer iets toevoegt. We hebben gezien dat de veulen, een veulen moet zijn waar nog niemand, waar geen mens op gezeten had. Maar hier staat er ook iets van de ezelin. Het moest een jukdragende ezelin zijn. En in de NBG-vertaling staat een lastdragende ezelin. Een jukdragend of een lastdragend. En wie ging er op de veulen zitten? De mens. De Zoon van God. Maar wat heeft hij voor ons gedaan? Hij heeft de last van de zonde, de last van het oordeel op de zonde, heeft hij gedragen. Hij heeft dat gedragen op het juk van het kruis. Alles heeft te maken met de Heere Jezus. Onze focus is niet de ezel en het veulen. Onze focus is hier de Heere Jezus Christus. Hij, de koning, arm, zachtmoedig, die vrede zou brengen. En wat voor vrede? Zij die gerechtvaardigd worden door zijn bloed, zegt Paulus in Romeinen, hebben vrede met God. Dat is de vrede die de vredevorst wil geven. Niet een een wereld zonder oorlog. Hij wil vrede in ons hart geven. Dat is het geweldige van die intocht. En hij heeft de last van de zonde gedragen. Hij heeft de juk van het kruis gedragen. En daarom kan hij ook zeggen in Matteüs 11 vers 28. Kom naar mij toe. En dat is een uitnodiging, ook vandaag de dag, voor u die de Heer Jezus nog nooit heeft aangenomen. Hij zegt, kom! Hij nodigt uit, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En wat zijn de mensen ook religieus vermoeid naar het zoeken naar rechtvaardiging, naar het zoeken van vergeving van hun zonden. Ze verwachten het van hun kerk, ze verwachten het van Bijbellezen, ze verwachten het van hun donaties. Maar dat is het niet, het is de Heere Jezus. En hij zegt, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Kent u dat? En hebt u dat leren kennen? Rust vinden bij de Heere Jezus Christus. Maar dan zegt hij er iets achteraan. Dan zegt hij, neem mijn juk op u. En er zijn er sommigen die denken, nou daar beginnen we weer. Dus je moet toch een last gaan dragen. Je moet weer een juk op je nemen. Nee, hij zegt, neem mijn juk op u. Dat is heel wat anders. Dat is een juk dat hij gedragen heeft. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk, zegt hij, is zacht en mijn last is licht. Komen tot de Heere Jezus betekent niet een zwaar juk, betekent niet een hard juk, maar betekent dat je onder zijn zachte hoede gaat leven en dat je gaat merken dat het je verlicht. Het geeft zicht. En dat is het prachtige wat we zien hier van de Heere Jezus Christus. En dan lezen we in vers 6, en die discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Ik vind dat zoiets moois. We komen aan dat eind van Jezus' leven, van de Heer Jezus, en we zien dat hier helemaal geen vragen zijn. De discipelen hebben niet van ja, maar als dit of als dat, dat had de Heer Jezus al ingebouwd. Hij zegt, als iemand wat vraagt, dan moet je gewoon dit zeggen. En ze gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Is dat niet een verlangen van uw hart, van jouw hart? Om gewoon maar te doen wat de Heere Jezus van ons vraagt? Moeten wij niet belijden dat al onze waaroms en twijfels en het eigenlijk wel vinden dat het anders zou moeten, de gehoorzaamheid aan de Heere Jezus in de weg staat? Als de Heere Jezus ons een opdracht geeft elkaar lief te hebben, laten we elkaar lief hebben. Als hij zegt, wandel in het licht en niet in de duisternis, laten wij dan juiste keuzes maken. De Heere Jezus geeft ons zoveel opdrachten, zoveel adviezen. Niet om het ons zwaar te maken, maar om het juist lichter te maken in ons leven. Maar dan vraagt het gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan zijn woord. En hier zien we duidelijk, ze gehoorzamen hem. En ze gingen heen en ze brachten, vers 7, de ezelin en het veulen. Beide dieren werden door de discipelen gebracht. En ze legden hun klederen erop. Nou, in Matthäus zou je haast denken dat op beide dieren klederen werd gelegd. Maar als je dan Marcus 11, vers 7 en Lucas 19, vers 35 erbij haalt, dan wordt er heel duidelijk gezegd, en op het veulen werd klederen gelegd. En ze zetten hem erop, dus ze hielpen de Heer Jezus, om op de ezel te gaan zitten. En dan komt er hier een prachtige tocht. En dan staat er, en het grootste deel van de menigte, dus niet iedereen, maar wel het grootste deel van de menigte, spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. Nou, Johannes zegt in zijn evangelie, in hoofdstuk 12, vers 13, en ze hakten takken van palmbomen, palmboomtakken. Nou, daar komt dus eigenlijk vandaan Palmzondag, Palmpasen. Alleen doordat er takken van palmbomen werden afgehakt en op de weg gelegd. Maar ja, er lagen ook klederen op de weg. Dus we kunnen het ook kledingzondag of kledingpasen. Ik weet niet waarom de aandacht naar de palmtakken ging. Want de aandacht gaat juist naar de Heere Jezus. En de hele intocht was als het ware een messiaanse belijdenis. Van de koning komt. Een messiaanse belijdenis van de koning is in aantocht. Want is dat niet waar Zacharia juist op wijst? Op de komst van de koning. Ga nog maar eens even terug naar Zacharia hoofdstuk 14. In hoofdstuk 14 vers 4. En dat is toekomst. In vers 9 beschrijft hij wat er gaat gebeuren als de Heer Jezus werkelijk Jeruzalem binnengaat op Palmzondag. De zondag voor Goede Vrijdag en Pasen. Maar dan komt er nog een komst. En dat is de wederkomst. Die plaats zal vinden na de opname van de gemeente, na de grote verdrukking. Dan staat er in vers 4... Op die dag, Zacharia hoofdstuk 14 vers 4, op die dag zullen zijn voeten staan. Hij zegt niet, dan komt hij op een ezelin of veulen van een ezel binnenrijden. Nee, op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. En dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten, naar het westen en ga zo maar door. Maar dan in vers 9 van hoofdstuk 14. De Heere zal koning worden. Over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn. En zijn naam de enige. Dat is toekomstmuziek. Dat is toekomstmuziek. Dat zal gebeuren. En daarom is het zo belangrijk dat we zien in Matthäus op dat vervuld zou worden. Nou, als Zacharia 9 vers 9 is vervuld, dan kunnen we er 100% van uitgaan dat Zacharia 14 ook vervuld gaat worden. En daar zien we naar uit. Maar gaan we terug naar hoofdstuk 21 van Matthäus. Want dan wordt die takken die worden neergelegd, klederen worden door een groot deel neergelegd. En dan ziet u, moet u de optocht zien. Vers 9. De menigte die voorop liep en die volgde. Dus het lijkt alsof de Heere Jezus tussen twee groepen van mensen. Een groep van mensen die voorop ging en een groep van mensen die volgde. En de Heere Jezus was daar in het midden. Zoals hij altijd in het midden wil zijn. In het midden van uw leven. In het midden van, het gemeente, van de gemeente. Het gaat om hem. Dat hij centraal staat. En dan staat er zo mooi. De menigte die voorop liep en die volgde, riep. Het waren niet een paar mensen. Maar iedereen die erbij was. En dan staat er Hosanna. En Hosanna betekent red ons, geef ons verlossing. Hosanna, want ze verwachten de koning. Ze verwachten de koning die zou komen. En dan staat er Hosanna wie? De zoon van David. De zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna, en moet u opletten, in de hoogste hemelen. Er staat niet Hosanna hier op aarde, Hosanna in de hoogste hemelen. Waarom? Omdat wat God, de Heere God, via Abraham, Isaac en Jacob en door alle profeten beloofd had, dat zou waar gaan worden. Hosanna, wat in de hemel gezegd is, dat gaat gebeuren op aarde en daarom is het Hosanna in de hoogste hemelen, zodat de Heere God alle eer en glorie zou ontvangen. En ik wil ook de andere verzen uit Marcus en Lucas en Johannes met u lezen, want hier lezen we Hosanna, de zoon van David. Markus 11, vers 9 en 10 zegt, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, gezegend het koninkrijk van onze vader David. Dat komt in de naam van de Heere, Hosanna in de hoogste hemelen. Dus in Matthäus, de zoon van David, in Markus 11, het koninkrijk van onze vader David. Lucas 19, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. Johannes 12, vers 13. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. Wat een omschrijvingen. Wat een gebeurtenis. Hosanna, hij die we verwachten, hij die beloofd is, de zoon van David, de zoon van God. Ze zagen hem als de koning die hun zou gaan verlossen van de Romeinen, die het volk van Israël zou herstellen. Zo is hij binnengehaald, zo is er over hem gezongen. Hij komt in de naam van de Heere, van de Heere God. Het is het koninkrijk van de vader David. En het brengt vrede, maar bovenal het brengt heerlijkheid in de hoogste hemelen, omdat gebeuren gaat wat de Heere God voorspeld had. De koning, de Messias, de verlosser, de zaligmaker, kwam de stad binnen. Hij kwam Jeruzalem binnen, vers 10. En toen hij Jeruzalem binnenkwam. Mag ik u deze morgen een persoonlijke vraag stellen? Is de Heere Jezus bij u al binnengekomen? Heb jij werkelijk je hart voor hem opengezet? Heb je volledig je vertrouwen in het volbrachte werk van de Heere Jezus gesteld? Heb je beleden dat je een zondaar bent? Heb je beleden dat je jezelf niet kunt rechtvaardigen? Maar dat je hebt begrepen dat de Heere Jezus het voor u, voor jou volbracht heeft? Heb je werkelijk je hart voor hem geopend? Want Johannes 1 vers 12 zegt, doch allen die hem aangenomen hebben. Er staat niet die religieus met hem omgaan, die op afstand in hem geloven. Nee, Jezus Christus is de deur waardoor je moet binnengaan, zodat hij bij jou binnenkomt. Bent u een kind van God? Ben jij een kind van God? Als we vandaag de dag de getallen horen van de mensen die overlijden aan de coronavirus, meer dan 100 elk 24 uur. Waar gaat hun ziel heen? We zeggen wel, ja, maar wij hebben het eeuwig leven. Maar lieve broeder of zuster, luisteraar, iedereen heeft het eeuwige leven. Alleen het grote verschil is waar je hem doorbrengt. En hier de intocht in Jeruzalem is ook als een soort beeld de intocht in het hart van een zondaar. Is die bij jou binnengekomen? Behoort u, behoor jij tot degene die kan roepen, Hosanna! Hosanna, mijn heiland, mijn redder, mijn zaligmaker is in mijn leven gekomen. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dan heeft u een ware Hosanna. Dan kunt u zeggen, Hosanna! Ik heb de Heere Jezus leren kennen. Ik heb hem aangenomen als mijn heiland. En het gaat alleen op de manier zoals Romeinen 10 dat zegt. Als u met uw eigen mond beleidt en met uw eigen hart gelooft dat hij de Zoon van God is. Uw heiland en verlosser. En zo lezen we hier. Hij kwam Jeruzalem binnen. En ik hoop dat u van harte kunt zeggen. En hij is ook bij mij binnengekomen. Het is mijn heiland, mijn verlosser. En ik mag hem leren kennen meer en meer. Door zijn woord, door de gemeenschap van gelovigen. En zijn geest die overtuigt dat elke keer weer aan mijn hart. En hij kwam Jeruzalem binnen, vers 10. En toen raakte de hele stad in opschudding. En men zei, wie is dat? Of zoals de NBG dat zegt, wie is dit? Alsof het een ding is. Wie is dat? Wie is dit? Nou, de reactie gaan we zo kijken. Maar herkent u dat niet? Weet u nog de dag dat u werkelijk tot wedergeboorte kwam, dat u tot geloof kwam, dat mensen zeiden, wat is er met hem gebeurd? Wat is dit voor iets? Wat is dat? Weet u, als de Heer Jezus ergens binnenkomt, dan gebeurt er wat. En als bij u nog nooit wat gebeurd is, moet u zich afvragen of die werkelijk is binnengekomen. Want in Christus, zo is dan wie in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen. We zijn nieuwe schepselen. Wie is dat? Nou, ik ben een kind van God. Dat is wie ik ben. Maar dat was hier de vraag niet. Hier was de vraag, wie is dat? Wie is die man daar op die ezel? En de menigte zei, wat een getuigenis, hè? Niet een enkeling, maar de menigte zei, dat is Jezus. De profeet uit Nazareth in Galilea. Dat is Jezus. Nou, Nathanael die vroeg in Johannes hoofdstuk 1, kan er iets goeds uit Nazareth komen? Nou, hier was het weer, uit Nazareth komt hij, want daar komt wat goeds uit. Daar kwam de Zoon van God uit, daar kwam de Messias, de Koning, de Verlosser, die kwam uit Nazareth. Maar dat is Jezus en dat heeft zo een sterke kracht. Dat betekent eigenlijk deze en geen ander. Dit is Jezus. En weet u, Johannes de Doper zei dat ook, hè? In Johannes 1 vers 30, daar zei hij, hij is het. Hij zag de Heer Jezus komen. Hij zegt, hij is het. Of de NBG-vertaling, deze is het. En dat betekent deze en geen andere van wie ik gezegd heb, zegt Johannes de Doper. Na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eerder dan ik. Deze is het. Hier de menigte, dat is hem. Dat is Jezus, die uit Nazareth komt, in Galilea. En weet, ook Petrus later in Handelingen, als hij voor het Sanhedrin moet verdedigen wat hij aan het doen is, dan zegt hij, deze Jezus. Hij zegt niet een Jezus, hij zegt deze Jezus, en dan zegt hij ook nog welke, die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is, en de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig of behouden moeten worden. Er is geen andere weg. En deze Jezus was Jeruzalem binnengekomen. En we weten uit de andere evangeliën, hij werd feestelijk onthaald. Hosanna. En nog geen enkele dagen later, op een brute wijze, werd hij mishandeld, werd hij veracht, werd hij bespot, werd hij geslagen, werd hij gekroond met een doornenkroon en werd hij genageld aan het kruis van onze zonden. Wat was er overgebleven van die Hosanna? Hoe kan dat zo snel veranderen? Misschien is dat wel een waarschuwing voor ons, Hosanna. Wat mag ik u vragen? Is het nog steeds een Hosanna in uw leven? Of heeft het geklaag en de zorgen van het leven de overhand gekregen? En heeft het als onkruid zitten woekeren in het Hosanna van uw geestelijk leven? Lieve broeder of zuster, is het Hosanna in uw hart, in uw ziel, maar ook in uw leven? Is er nog steeds die vreugde van Hosanna, is die nog steeds sprankelend? Leeft die nog? En mocht dat dof zijn geworden, mocht dat door de gebeurtenissen van de tijd waarin we nu leven overwoekerd zijn, dan wil ik u zo bidden. Buig vandaag uw knieën en zeg, Heere, ik wil terug naar die Hosanna. Ik wil weer terug naar die vreugde dat u in mijn leven kwam. En weet u, daar moeten we voor waken. Want ook die geweldige gemeente uit Efeze, waar zo'n prachtige brief aan geschreven is, daar lezen we in Openbaringen 2 over, ik heb één ding tegen u. U heeft uw eerste liefde verzaakt. Wat is er met die gemeente gebeurd? Waar is het Hosanna gebleven? En mag de intocht van vandaag, de zondag, de Palmpaaszondag, mag die weer een Hosanna terugbrengen in ons hart. In ons persoonlijk, maar ook als gemeente, maar ook wereldwijd als christenen. Dat wij zeggen, ja, we weten wat er gaande is. En toch is er een Hosanna in mijn hart. En weet u waarom? Omdat de Heer Jezus bij mij is binnengekomen. Omdat Hij centraal staat. Omdat Hem niets ontgaat. Omdat Hij weet waar we in verkeren. Maar voor ons is dit het einde niet. Wij hebben een toekomst. Wij weten dat Hosanna, dat zal overgaan in een heerlijke Hosanna. In een zuiver Hosanna. Wat nooit meer aangetast, overwoekerd kan worden door wat dan ook. Omdat we bij Hem zullen zijn in eeuwigheid. En denk daarover na vandaag. En misschien vraag aan elkander. Hoe zie jij mij? Als man en vrouw binnen het gezin. Als je alleenstaand bent. Praat er met iemand over. Zie jij bij mij nog het Hosanna? En zo niet, zullen we er samen voor bidden dat dat Hosanna weer sprankelen mag. Zullen we samen de Heere daarbij gaan zoeken. Vader, we komen u zo danken voor deze morgen. Dank u wel, Heere, dat uw woord zo waar is. Zo waar is. Heere, als we de geschiedenis van de intocht van de Heere Jezus gelezen hebben. Heere, dat er een menigte was die zong Hosanna. Maar we weten uit de geschiedenis dat dat al heel snel verstomd en overgegaan in bruutheid. Heere, zo bent u bij velen van ons ook met een Hosanna binnengekomen in ons leven. Maar ik bid zo, Heere, dat die Hosanna niet overwoekerd wordt door de gebeurtenissen en de zorgen voor deze wereld. Maar dat het Hosanna de boventoon blijft voeren, omdat we u hebben leren kennen. En dat we daarvan getuigen en delen met elkaar. Juist nu in een periode waar zoveel mensen met vragen zitten. Waar mensen met angst lopen, omdat ze geen toekomstverwachting hebben. Hun toekomst is het hier en nu. Dat is alles. Heer, en dan mogen wij delen, maar er is een heiland, er is een Heer, er is een zaligmaker die in jouw leven wil binnenkomen, zodat je bij Hem binnenkomt. O Heer, wilt u dat in een ieder uitwerken? Dank u wel voor uw evangeliewoord. Dank u wel voor de verlossing van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En als we deze dagen daar ook naartoe leven, Heer, naar wat wij noemen Goede Vrijdag, Heer, en Pasen, dat het opnieuw ons hart, Heere, mag versterken. Maar Heere, we hebben ook gezien uit Zacharia dat we vol verwachting kunnen uitzien. Want er staat nog heel wat te gebeuren. En als we straks dat lied dan ook met elkaar zingen, vol verwachting blijf ik uitzien. Heere, dat we dat niet alleen zomaar zingen, maar dat we dat zingen met op de achtergrond een Hosanna in ons hart. Een Hosanna dat rijkt tot in de hoogste hemelen, omdat u alle eer en glorie daaruit zult ontvangen. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen. Amen.